Thijs, een hele goede avond.
Goedenavond.
Man. Een etappe waarvan ik niet verwacht had dat er sommige dingen gingen gebeuren die wel zijn gebeurd. Zeg ik Kelderman, Yates.
Oh, wat een slagveld, jongens.
Ja, dat is het. Een slagveld.
Wat een slagveld. Gewoon een iets meer dan een week Giro onderweg en we kunnen gewoon allemaal gasten doorstrepen. Weer vandaag. Echt, je bleef bezig in het begin.
Maar Yates is wel vind ik wel de meest schokkende eigenlijk.
Ja, vind ik ook. Die heeft zijn traditionele epische inzinking al in week 1 gepland. Dat was ook niet helemaal wat we hadden gedacht. We hadden gedacht dat hij in week 3 pas zou komen. Ja, ik weet niet. Hij had in de ronde van... wat was het? In Asturias had hij op de tweede dag... Hij won de eerste en de derde rit. En op dag 2 was het heel warm. En toen had hij heel veel last. En toen had hij dus ook een inzinking. En vandaag was het dus weer heel warm. Dus misschien is dat het wel. Misschien kan hij wel slecht tegen die warmte. Ja, ik weet het niet. Het was wel heel opvallend natuurlijk. Als je zo goed bent in die eerste week en dan in één keer zo dwars doorheen zakt. Na afloop zei hij zelf dat hij toch wel veel last had van zijn knieblessure.
Ja, dat kon je ook wel zien, vond ik.
Ja, maar hij trapt altijd een beetje zo. Dus ik weet het eigenlijk niet. Ja, goed. Als je echt bent gevallen, weet je, dat is gewoon... Dat blijft gewoon super lastig. En dat zie je denk ik bij Sam Omen bijvoorbeeld ook. Als je bent gevallen, dan kan het zich ook... Weet je, vaak is het de dag erna, gaat het nog wel. En die rit zelf gaat het nog wel. Maar dan 2-3 dagen later, dan krijg je toch wel een enorme tik. Je lichaam herstelt gewoon minder. En die spieren worden stijf. En die pezen doen niet helemaal lekker mee. En er zit nog een zwelling. En je slaapt minder. Dan denk je eigenlijk na 1 dag, Oké, het gaat eigenlijk wel. En dan kom ik er wel doorheen. En dan krijg je hem... Pas iets later krijg je alsnog de tik. Dus dat zou wel goed kunnen dat bij Yates ook het geval is. Misschien wel allebei. Misschien wel een beetje warmte, een beetje knie. Ja, het is in ieder geval over en uit. Ja, wat betreft zo'n klassement.
Ja, het is wel doodzonde hè, voor de wedstrijd.
Ja, nou ja, aan de andere kant. Als je ziet hoe dichtbij ze bij elkaar staan, die eerste 5. Met Hindley, Bardet, Carapaz, Landa en Almeida. Er zit geen A4'tje tussen. Die zijn zo goed allemaal. Die zijn zo aan elkaar gewaagd. Het wordt gewoon een fotofinish vandaag, hè? We hebben 5000 hoogtemeters. En waar het op uitkomt, aan het einde van zo'n beklimming van Blokhuis, wordt een sprintje met een fotofinish.
Heerlijk. Hoort het. Dat is de Giro.
Dat is wel echt de Giro, ja. Ja, precies. Gewoon Pedro Lopez, die houdt dan het roze. Maar daarachter staan ze dus gewoon op 12 seconden. Staat Almeida. Op 14 seconden Bardet. Op 15 seconden Carapaz. Op 20 seconden Hindley. En dan op 28 Martin. En op 29 Landa. Gewoon 7 gasten binnen een halve minuut. En als Lopez daar tussenuit, als je die niet meerekent, staan er 6 gasten binnen de 17 seconden. Ja, man. Dat is toch wel... Ja, dit is weer Giro in optima forma.
Wilco, dit had je anders voorgesteld misschien?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Het liefst had ik hier maar voor gezeten. Maar, ja.
Wat was er aan de hand?
Aan de afdaling van de ene laatste klim deed ik spaak uit mijn wiel.
Was dat het? Ja.
Toen, ik weet niet. Ik denk dat die schijven me heel heet worden en dat die spaken warm worden. En die klapte gewoon door de druk. Want het was echt een supersnelle afdaling. Ja, 2 keer van fiets wisselen en toen zat ik al op apengapen zeg maar, voor de klim. En toen dacht ik, ja, dat gaat hem niet meer worden. Ik had sowieso ook al last van mijn rug en zo. Dat was niet mijn dag. Maar ja.
Nou, je blijft er redelijk rustig onder. Het is zoals het is.
Ja. Het is gewoon kut.
Ja. Toch zwaar teleurgesteld.
Ja, tuurlijk. Ja.
Hoe is het fysiek met je? Je hebt last van je rug, hoe is het verder?
Ja, op zich wel oké, maar van her en der toch wel wat pijntjes. Ja, het was gewoon best wel een kort dag om goed niveau terug te komen. De eerste etappe was het goed, maar dat was op zich ook niet heel lastig. En dan wordt natuurlijk al snel gedacht van, oh Wilco, die is wel in orde, maar ja.
Ja, dat dachten wij.
Ja, nu begint het pas. Maar ja, weet je, ik ben blij dat jij heeft gewonnen, dat de ploeg er gewoon goed voor staat. Dus daar kunnen we dan voor rijden en Giro is nog niet over, dus misschien voor etappes even. Maar ja, was gewoon, voorbereiding was ook gewoon niet goed. Dus dan ga je gewoon, hoop je wel dat het goed genoeg is, maar je weet al dat het eigenlijk moeilijk wordt, maar ja, jammer.
Renners kunnen zichzelf goed voor de gek houden, blijkbaar weer.
Ja, tuurlijk. Het gaat altijd op het gaatje, alleen soms zit er niet meer in. Het is ook een eerlijke sport, dus...
Kelderman valt er ook uit.
Ik moest wel even vloeken, eerlijk gezegd.
Ja?
Ja, het is misschien, ik denk het niet eens zozeer omdat het een gast is die we al jaren volgen. Maar volgens mij is het, als het Landa was geweest, had ik hetzelfde gehad. Het zijn van die jongens die hebben altijd pech. Die liggen er altijd bij. Die knokken zich elke keer weer terug tot een punt waarvan je denkt, oké, ja, nu kan het misschien toch wel weer. En dan hebben ze weer pech. En bij Kelderman nu toch ook. Het is toch niet waar dat dit hem weer gebeurt. Dat je 3 spaken uit je voorwiel breekt. Wat zei hij doordat het... je hebt met hem gepraat na afloop. Dat was de reden dat de remschijf was heel heet geworden. Waardoor zijn spaken knapten, toch?
Ja, dat dacht hij. Dat was zijn inschatting direct na de finish, ja. Ja, dat
klinkt ook lekker.
Ja, dat klinkt doodeng. Als het hij zei, ja, het was een hele snelle afdaling. Net alsof het... Oh, dan kan het gebeuren. Of zo, weet je, zo. Ja, maar als je daarover nadenkt, dan ga je niet meer naar beneden.
Ja, nou ja, goed. Kijk, wat er natuurlijk wel is gebeurd, als we gewoon even puur technisch gaan kijken, of materiaaltechnisch. Kijk, die wielen en carbon wielen helemaal, die zijn ook heus wel ergens een klein beetje kwetsbaar. En als je heel hard naar beneden rijdt, en het is al heel warm, En die gasten rijden natuurlijk zo idioot hard naar beneden. Dus je moet ook heel hard remmen. Dan wordt die schijf wordt dus heel heet. En als daar spaken tegenaan zitten, dan staan die spaken dus ook onder druk. Volgens mij heb jij ook wel eens gezien, wanneer was dat? Toen we in de Ronde van Spanje waren en toen ik nog eventjes een stukje ging fietsen. En toen blies ik ook mijn wiel op.
Sorette
Cati. In de afdaling. Op Sorette Cati was dat, ja. Ja, dat is ook dan heel stijl. En dan ga je heel, heel hard naar beneden. Moet je heel veel remmen. En toen was het ook echt 40 graden of zo. En soms denk ik wel eens dat zulke extreme omstandigheden zijn in een fabriek of zo. Zijn ook best wel moeilijk na te bootsen. Dus ja, dit gebeurt nu. En ja, Bora zegt dan, wacht even. Die moeten we even mee terug naar de fabrikant. Jongens, luister, dus dit en dit gebeurt. Ja, oké, ja, het was die dag 38 graden en we gingen 100 in de afdaling. Ja.
Zo heet was het ook niet vandaag. Het was warm. Het was warm voor de maand mei, maar...
Het mag natuurlijk niet gebeuren. Het mag natuurlijk niet gebeuren. Nee. Misschien heeft zo dat wiel een tik gehad ergens of zo. Dat die spaken sowieso een klein beetje een tikje hadden gehad. Waardoor ze iets kwetsbaarder waren. Ik weet het niet precies. Maar dat het weer... Dat vind ik het treurige. Dat het weer hem gebeurt.
Ja.
En er zijn echt... Dus als ik vandaag één... punt had mogen kiezen waarop ik niet lek zou willen rijden als renner, dan was het punt van Kelderman.
Leg uit.
Nou kijk, als je op het vlakke lek rijdt, dan kun je best wel goed achter een auto weer terugkomen. Dan is de snelheid in het peloton iets minder hoog. Dan is het vaak wel overzichtelijk. Als je bergop lek rijdt, dan ben je helemaal snel terug. Want dan verlies je gewoon minder in meters en snelheid ook. Maar als ze vooraan in het peloton 80 rijden en jij moet in dat hele lange lint moet jij dus iedereen voorbij laten gaan, dan remmen, wat al super lastig is als je 3 spaken mist aan de voorkant, dus je moet het super voorzichtig doen,
ja.
Dan moet je wachten tot jouw auto komt, want ja, je kunt gewoon daar echt niet mee verder, dus je moet echt onmiddellijk wisselen. Die auto die kan niet, die zit ook in zo'n lange sliert, waar het super hard gaat en waar ze dus meer afstand nemen van elkaar eigenlijk dan op een weggetje bergop of op het vlakke. Dus de afstand die je terug moet overbruggen en de tijd die je verliest in de afdaling is over het algemeen veel en veel groter dan de tijd die je zou verliezen bergop of op het vlakke. Dus hij moest geloof ik nog een keer wisselen daarna van fiets.
Ja, hij moest 2 keer
best zijn dat niet de juiste fiets was. Of ik weet niet wat er aan de hand was met die tweede fiets. Maar als jij in een afdaling 2 keer moet wisselen, ja, ik denk dat het je... Op het vlakke bijvoorbeeld kost het je misschien een half minuut of zo. En bergop kost het je misschien 20, 25 seconden. Maar in een afdaling kan het zomaar zo'n minuut kosten. En als jij dat 2 keer moet doen, ja, dan lig je gewoon bijna 2 minuten achter. Ga dat maar dichtrijden. En zeker als je dat gebeurt zonder ploeggenoten, ja, dan wordt het wel echt ontzettend lastig. Ik denk dat hij gewoon beneden aankomt in dat dal. Dan is de afstand is dus al, nou ja, dus is al 2 minuten. De ploegleiderswagens, als die nog achter je zitten, die komen beneden en die moeten allemaal keihard langs je heen rijden, omdat ze willen aansluiten bij de groep. Dus waar je dat bergop of op het vlakke hebt, dat ze een stuk minder hard voorbij komen, omdat die afstand kleiner is. Dan kun je nog mee in die slipstream van die ploegleiderswagens en dan kun je ook nog zo in je eentje wellicht terugkeren. En nu kom je beneden en alles wat er nog achteruit, dat peert je voorbij met 80, 90 per uur. Daar kan je nooit achter zitten. En dan in no time zit je in je uppie. En ik vond het wel echt opvallend dat er niemand op hem wachtte.
Ja, waar zou dat mee te maken hebben?
Nou ja, het kan 2 dingen zijn. Of hij heeft zelf gezegd, ik ben niet goed en je hoeft niet op niemand om me te wachten. Nou, dat, volgens mij zou hij dat wel gezegd hebben, ook na afloop dan. En het tweede, wat mij het meest waarschijnlijke lijkt, is dat Bora gewoon meer ijzers in het vuur heeft. En ze weten dat Kelderman niet een super goede voorbereiding heeft gehad. En ze wilden niet of Kemna of Boegman of Hindley opofferen om te laten wachten. En dan zit je in je uppie.
Ja. Ja, en dan kan je het wel vergeten als het vooraan zo spannend is en zo hard gaat.
Ja, vooraan reed Trek, die reed Wollebak door. Ineos reed heel hard door. Almeida zette een mannetje bij van UAE. Ja, die dachten ook allemaal, weet je, ja, we waren toch al aan het draaien. We kunnen net zo goed even nog een klein beetje harder doorrijden om een Kelderman vast de nek om te draaien. En als je dan al niet super goed voelt en als je dan al slechte voorbereiding hebt gehad, dan slaat die twijfel en die vraagtekens, die slaan dus ook meteen in je benen. Ja, wat moet je dan, weet je? Als je daar onderaan die klim aankomt en ze rijden vooraan op straaljagersnelheid en je weet dat je dan al 2 minuten achter ligt. Wat ga je dan nog doen?
Ja, dan gaat het...
Dan moet je volle bak gaan rijden en dan hou je misschien het verschil beperkt tot 4 of 5 minuten. Nou ja, wat heb je daaraan? Ja, dan is je klassement net zo goed naar de vaantjes. En ik denk dat dat ook wel mentaal gezien echt super, super zwaar is. Dat je dan daar dus in je eentje zit en dat je denkt, ja, verdomme, ik heb weer pech. En die voorbereiding was al ruk en waarom moet het mij weer overkomen? Hij is nog wel behoorlijk wat renners voorbij gereden. Want ja, ik weet niet hoeveel mensen nog in het peloton zaten toen op het moment dat dat gebeurde. Maar ik denk wel een stuk of 50, 60. Ja. En dan wordt het uiteindelijk 33ste. Dus ja, dan rijden nog een hoop voorbij. Maar ja, hij weet denk ik prima zelf ook dat het meteen over en uit is voor zijn klassement.
Hoe realistisch was het van tevoren? Want ik zei het ook tegen hem, van ja, is het toch ook een beetje tegen beter weten in misschien wel... Met zo'n voorbereiding en zo. Ik snap wel dat het extra boven komt als je in zo'n situatie fietst. Op het moment dat jij wat jij uitlegt. Maar ja, heel zuiver op de gaten was het ook wel heel erg lastig met zo'n voorbereiding. Om echt goed mee te doen.
Ja, dat was niet heel realistisch. Maar ja, als iemand dat kan, dan is het wel Kelderman.
Ja,
als je ziet welk niveau die haalt in die eerste 4 dagen... Dus de eerste aankomst waar die 5e wordt in de Visegrad nog. Die tijdrit was echt fantastisch. En als je dan mee kunt met de beste 15 op de Etna, ja, dan gaat hij er zelf ook echt wel weer in geloven. Ja, als je op de Etna met de beste 15 mee kunt, dan hoop je op Blockhouse ook met de beste 15 mee te kunnen. Ja, als hij vandaag dat doet, ja, dan kan hij toch gewoon weer een klassement rijden. Kan hij toch gewoon weer bij de eerste 10 rijden. En ik denk dat het er ook misschien best wel had ingezeten op het moment dat hij niet die spaak uit zijn wiel rijdt. Dan ja, moet ik echt nog zien dat hij zoveel tijd verliest. Dus ja, het is nu het is uithuilen en opnieuw beginnen. Maar ja, dan zegt hij zelf, dan ga ik proberen een rit te winnen. Maar dat is verdomme wel echt een omschakeling hoor. Zeker voor een renner zoals hij.
Ja, want daar hebben we het met hem ook wel eens over gehad. In zijn achtertuin tijdens een lang gesprek. Hij wint natuurlijk ook niet zo makkelijk.
Hij wint. In de World Tour heeft hij gewoon nog nooit een wedstrijd gewonnen. En voor zo'n goede renner, dat is bij de statistici is hij ook echt een soort van... die vinden dat ook, die kikken er helemaal op. Want hij is de renner die het meeste top 10 plaatsen in World Tour wedstrijden heeft gehaald zonder te winnen. Dus hij staat daarin echt ver, ver voor op de volgende. Ik ga eens opzoeken of ik dat kan winnen. Most.
Wat een kutgegeven ook, hè?
Ja.
Dat is echt een staartje waar je... Nou ja, het is heel mooi natuurlijk. Maar je wil het wel even anders als je bovenaan staat.
Ja. Maar goed, daarom... Ja, even kijken hoor. Ja, hij is de onbetwiste top 10 koning van het peloton. De Cycling Statistics, of Stats on Cycling, die heeft dat allemaal uitgerekend. En die houdt het allemaal heel netjes bij. Even kijken waar ze dat hadden. Ja, dit is al een ietsje langer geleden. Toen stond hij op 119 top 10 plekken zonder World Tour overwinning. En dat is, we hebben het over vorig jaar juni. Dus daar zijn er sindsdien toch nog weer een hoop bijgekomen. Ja, dat is ongelooflijk. Dat je dus 119 keer in de top 10 rijdt in een World Tour wedstrijd. En dat er niet één keer een eentje tussen zit.
Tja. Jezus, Mina, wat een statistiek zeg.
16 keer op het podium ook. In een World Tour. Dus 16 podium, 16 keer dus tweede en derde. Zonder te winnen ook. Dus ja, ga met die cijfers. Ga met die gegevens maar eens proberen om dan een etappe te winnen. Het is gewoon geen... Ja, het is een van de beste renners van het peloton. Maar het is geen winnaar. Dat kun je gewoon... Ja, dat kun je gewoon op basis van de statistieken kun je dat wel zeggen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook omdat hij altijd in grote wedstrijden rijdt. En omdat hij altijd een klassement moet rijden. Dus hij moet gewoon elke dag schade beperken. Maar ja, op de dagen... Weet je nog bijvoorbeeld die Giro waarin hij derde werd. Waarin hij zo goed was. Dan won hij bijvoorbeeld op een gegeven moment reed hij iedereen los. En toen was hij dus de beste van alle klassementsrenners. En toen was er weer een vluchtgroep weg. Dus het is... Ja. Het heeft voor een deel is het kunde. Ja, het is gewoon niet... Hij is gewoon niet de allersnelste in een sprintje. Hij is niet de allerbeste klimmer. Hij is niet de allerbeste tijdrijder. Maar hij is in alles gewoon heel goed. Maar net niet goed genoeg om te winnen. Maar het is soms ook gewoon een beetje pech.
Ja.
Maar dat is wel echt lastig om dan maar over te schakelen van... Ja, dan ga ik maar proberen een rit te winnen. Dan moet dus wel echt een hele zware rit zijn, denk ik. Waarin je in een vluchtgroep terechtkomt. Nou ja, bijna zoals vandaag, weet je. Dat je dus vandaag in een vluchtgroep terechtkomt. En dat... Die met Peters en Rosa en Sepulveda naar de laatste klim rijdt. En dat je het met die gasten mag uitmaken.
Ja, en dat je dan in zijn geval dus de sterkste bergop bent en overblijft.
Dat je dan zoveel beter bent. Ja, dat je dan zoveel beter bent. Ja, dat het gewoon een naar boven rossen. En dan moeten ze één voor één allemaal uit je wiel. Ja, dat kan wel. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor Dumoulin hetzelfde. Die moet het op die manier ook doen. Maar die heeft het in het verleden al een aantal keer gedaan. Dat is gewoon meer een winnaar. Kijk naar bijvoorbeeld hoe die ritten won in de Vuelta. Maar ook bijvoorbeeld in die rit in de Tour op Arcalis. Ja, daar zit hij gewoon mee in de vluchtgroep. Ja, daar doet hij het allemaal perfect, weet je wel. Laten die gasten een beetje prutsen tegen elkaar. En dan gaat hij één keer. En dan weet je gewoon, oké, dit is nu alles. Weet je. En dan krijgt hij 30 meter. En dan zien ze hem niet meer terug. Dat is toch gewoon... een andere instelling en dat killen, dat is moeilijk aan te leren. Ook voor zo'n hele goede renner. Dus hij kan wel zeggen, ja, ik verander het geweer van schouder en ik ga nu voor plan B. Maar dat vergt wel iets meer dan alleen maar dat zeggen. En ja, plan B is tegenwoordig ook zo zwaar. Ja, het is voor hem, denk ik, moeilijker om een rit te winnen dan om zesde of zevende te worden in een grote ronde.
We nemen hiermee wel ook definitief afscheid van Nederlandse klassementsambities.
Nou ja. Ja, Tijm Adelsman staat er nog tussen, hè?
Ja, maar ik gebruik expres het woord ambities. Ja, want die is hier niet voor zichzelf.
Ja. Heb je nog iets kunnen ontlokken over dat hij een vraag begon met ik?
Nee.
Of het had over zichzelf?
Nee. Kunnen we even laten horen? Wil je dat?
Ja, doe maar. Ja, wil ik horen. Okay.
Jeetje, Mina, wat een monsterlijke etappe. Hoe ging het?
Ja, ik denk niet slecht met het team. Vooral Romain doet het supergoed, dus dat is hartstikke mooi. Daarvoor zijn we hier. En we hebben ook gewoon het hele team de hele dag van voren gereden. Heel attent gereden. En iedereen heeft zijn werk gedaan. En ook een redelijk mooie laatste klim, denk ik.
Een redelijk mooie laatste klim.
Ja, nou ja, ik heb mijn best gedaan. En vooral blij dat Romain het zo goed doet.
Ja, Romain doet het fantastisch. Hoe belangrijk is het meetmoment van Blockhaus na 10 dagen koers?
Ja, ik denk dat je nu wel goed kan zien wie goed in vorm is en wie de benen heeft. Maar er komen nog 2 superzware weken aan. En ik denk dat het daar vooral gaat gebeuren. Dit is gewoon een mooie eerste test, maar supergrote verschillen waren er ook nog niet. Ik denk dat daar in de derde week echt met minuten wordt gestrooid. Dus,
Maar we hebben nu wel goed kunnen zien wie de sterke teams zijn en wie goede benen heeft.
Verbaas jij jezelf een beetje? Als ik je de laatste paar keer gesproken heb, denk ik dat dat wel meevalt.
Nou ja, ik weet wat ik kan en dit was wel een beetje zo. Alleen op het laatste kwam ik mezelf een klein beetje tegen. Normaal moet ik, als ik naar mijn vermogens kijk, wat ik op het laatste trapte, dat is niet wat ik normaal kan. Dus misschien ietsjes meer moeten eten of zo. Maar er zijn nog twee zware weken waar ik Romain kan helpen.
Even uit nieuwsgierigheid, wat trap je dan op het laatst?
Volgens mij was ik een beetje zo 380, 400 aan het trappen. Maar voor mij is dat niet super hoog. Dus ik moet meer op de 420 zitten en daarboven om echt mee te gaan, wat ik normaal wel kan. Maar het was ook een klein beetje leeg, maar misschien ook niet raar als je 22 bent.
Nou, het gaat toch wel redelijk over hemzelf.
Ja, dat gaat nog redelijk.
Ja.
Ja, ik vind het wel mooi hoe overtuigd hij is. Hij vindt het gewoon doodnormaal eigenlijk. Dat vind ik ook wel mooi. Stiekem, als je tussen de regels doorluistert, vindt hij het heel normaal dat hij gewoon tiende wordt in een grote bergetappe.
Ja joh, hij is totaal niet verrast. Hij weet precies wat hij aan het doen is. Nee, dat constateerden we natuurlijk eerder ook al, maar het is zo'n coole kikker.
Ja, toch denk ik. Ja, als het zo gaat zoals nu, dan gaat hij nog heel lang kort staan in het klassement. En dan zit top 10 er wel in. En dan zit zelfs misschien wel, als die mazzel heeft, zit ook de witte trui er wel in. Daar staat hij nu derde, achter Lopez en Almeida. Ja, dan moet Almeida er wel echt een keer een dag tussenuit vallen. Dat zie ik nog niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar ja, het hangt gewoon heel erg af van Bardet. Als Bardet niet in een situatie komt waarin hij niet hoeft te verdedigen. Dus als Bardet niet in het roze komt of dat hij niet... weet ik veel, dat bijvoorbeeld Carapaz en Landa wegrijden en dan moet Arendsman daarachter op kop gaan rijden. Dat is zo'n situatie zou natuurlijk heel goed kunnen gebeuren. En dan kan hij zomaar in één keer heel veel minuten verliezen. Kijk naar wat Poort doet vandaag voor Carapaz. Ja, die blaast zichzelf echt op in functie van Carapaz. En die verliest dan volgens 4,5 minuut. Terwijl Poort misschien ook wel 10 dat kunnen worden.
Dus in dat scenario, dan moet hij dat dan laat hij dat vanzelf los. Dat klassement.
Daarom zegt hij het volgens mij ook. Omdat hij, hij weet, hij is gewoon afhankelijk van iemand anders en van de koerssituatie. Of die wel of niet zichzelf een keer moet opofferen. En ik vind het ook heel logisch. Want Bardet, als je kijkt naar de verhoudingen nu, heeft Bardet gewoon een kans om de Giro te winnen. En zeker om op het podium te staan. En daar, ik vind het heel logisch dat je daar een 8e, 9e, 10e, 11e plek of een witte trui voor opoffert. Dus volkomen logisch dat ze bij DSM zou denken en dat hij zo denkt. Want Bardet is op dit moment gewoon een van de favorieten om de Giro te winnen.
Echt, wat rijdt hij goed, man.
Ja, als je zag hoe die reageerde op Carapaz. Hij zat gewoon, poem. Carapaz die springt altijd echt als een soort springveer. Die wordt weggecatapulteerd en Bardet zat gewoon echt strak in het wiel meteen. Dus kan Bardet de Giro winnen? Ja, zeker. Dus ik vind het heel logisch dat Arendsman zich zijn eigen kansen daarvoor wegcijfert.
Volledig begrijpelijk. Ik wil graag, voordat we verder gaan over andere Nederlanders misschien. Maar ik wil even tussendoor iets aan je voorstellen. Ik wil een nieuw klassement introduceren. We hebben het jongere klassement. Ik wil ook graag het oudere klassement introduceren.
Jezus, al die oude mannen, wat deed het goed vandaag, hè?
Niet normaal. Domenico Pozzo Vivo. Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali.
Ja, Pozzo Vivo, 39 jaar oud.
Hoeveel?
Boegman. Pozzo Vivo is 39. Nou, Boegman is 29, dat gaat dan nog wel. Nibali, waar kwam Nibali ineens vandaan? 37, die heeft ook zijn benen weer teruggevonden. Dan Alejandro Valverde, 42. Ja, het was niet normaal.
Zegt hij.
Het was echt... Zegt hij dat hij 42 is? Ja, hij kan ook zomaar 62 zijn, dat klopt. Ja. Landa is ook 32 trouwens, maar goed. Ja, het was echt de dag van de oude mannen. Ja, Hindley won dan, daar niet van. Maar voor de rest moest je volgens mij 30 plus zijn om ergens van voren te finishen.
Ja, ik vond het ook ongelooflijk. Maar ik vond vooral, kijk, Nibali dat hij zijn benen terugvindt. Ja, weet je, die heeft specialere dingen gedaan dan dat. Maar Pozzo Vivo, die won 40 jaar geleden gewoon sprintjes van 40 man.
Pozzo Vivo had gewoon in, januari, februari geen contract, hè? Die was gewoon geen wielrenner meer.
Die kun je nagaan, joh. En niet geheel onterecht, toch? Met de wetenschap van toen.
Gewoon, Hij had gewoon bij Quebec aan en zo, had hij niet gewoon, het waren niet de geweldige jaren, nee. Hij had ook wel veel pech in die jaren. Hij had, weet je, een paar harde valpartijen en zo. Ja, als je ziet hoe hij dit jaar weer rijdt. Hij wordt ook gewoon 13e in Tirreno, 15e in de Waalse Pijl. Kijk, wat deed hij vorig jaar? Deed hij echt helemaal niks vorig jaar? Hij ook, ja, dat deed best wel oké nog. Zo slecht was het niet vorig jaar als je naar zijn uitslagen kijkt, hoor. Maar ja, het is gewoon, ja, wie gaat nog een gast van 39 een contract aanbieden? Want je denkt toch, ja, op een gegeven moment zal het wel een keer klaar zijn. En zeker, hij heeft ook iets tegen hem. Gewoon die stijl van hem, dat ja, het is een soort van, een soort kabouter met een gele puntmuts op. Zeker met die geel fluoriserende helm, met die beentjes zo gek uit elkaar.
Ja.
Ja, ik ben dus van zijn generatie, hè. Dus ik koerste vroeger met hem in Italië heb je zo'n soort, je hebt de Baby Giro en je hebt Valle d'Aosta. Dat is dan de grote klimkoers, ergens in het noorden van de rij in het Aosta-dal, alleen maar al die beklimmingen op. En toen deed ik met hem en toen was hij natuurlijk ook al zo klein. En hij is 1,65 meter en hij weegt 53 kilo. En toen was hij dus nog belofte, dus toen was hij denk ik 51 kilo of 49 of zo. Dus ik dacht eerst dat het een jeugdrenner was, een nieuweling of zo, die dan een stukje met ons mee mocht fietsen. Maar hij stond ook gewoon helemaal vooraan in het peloton bij de eerste rit. Maar toen bleek dat hij dus vooraan in het peloton stond, omdat hij weer iets had gewonnen en kreeg er ergens een prijs voor of zo. Dus ik dacht, ja, weet je, hoe klein is dat mannetje? Toen weet ik dat, één rit reden we toen de San Bernardino op.
Ja.
En toen zag ik, had ik bij de start gezien dat Pozzo Vivo die startte met een trippeltje. En toen dacht ik, hé, wie start nou met een trippeltje? Weet je, dat is iets voor toeristen. En toen reden we dus die San Bernardino pas op. En toen zat ik in de kopgroep. En toen was ik weggereden uit de kopgroep. En toen was het nog 2 of 3 kilometer. En ik kende die klim. Ja, dat gaat gewoon de hele tijd zo 6-7% door naar de top. Dus ik dacht, nou, dit is casi, weet je. Ja, ik rijd gewoon zo naar de top in die klim. Ik ga echt niet instorten. En toen ging ineens de motor, die ging naar links. Terwijl ik dacht, hé? Die pas is toch rechtdoor? En toen gingen we de laatste 3 kilometer aan 15% of zo. Volgens mij lag ik echt minuten voor op peloton. Dus met Pozzo Vivo. En die won volgens mij ook die rit. Of die werd tweede of zo. En volgens mij lag ik echt 4 minuten voor. Onderaan die 3 kilometer. En boven bij de finish had ik 4 minuten achterstand. Dus volgens mij verloor ik 8 minuten en 3 kilometer ongeveer. Maar toen begreep ik in één keer waarom die kleine kabouter met een trippeltje rondreed. Maar het is, ja, het is, ik vind het echt ongelooflijk dat hij nog steeds op dit niveau rondrijdt. En ja, die gaat gewoon weer top 10 rijden in een grote ronde zo.
Ja, dat had je toch van tevoren ook nog nimmer te nooit niet gedacht.
Nou ja, bij Intermarché, want die rijdt iedereen wel hard trouwens.
Ja, dat is wel waar, ja. Je bent een nieuwe chef-kok, denk ik. Hey, maar om dit onderwerp af te ronden. De suggestie in de mixzone werd gedaan voor een grijze trui.
En wanneer ben je dan in aanmerking voor de grijze trui? Is dat dan 30 plus of 35 plus?
Nee.
Of 40 plus?
Ja, op zijn minst 35 plus. Maar ik denk dat het leuker is om 40 plus te doen.
Ja, oké. Maar dan heeft hij alleen van verder.
Oh, oké. Okay, 35 plus.
35 plus.
Nou, misschien. Ja. En dan zet je dan een goede zorgorganisatie op. Voor palliatieve zorg. Zoiets, ja, goede sponsor.
Een sponsor.
Ja,
ja, precies. Nou, gesponsord door zo'n bedrijf dat van die liftjes maakt in je huis, dat je niet meer de trap hoeft. Ja, op hoeft. Van die rol. Dat vind ik dan een goeie.
Ja. Of incontinentie luiers.
Tena Lady, maar dan voor, ja, Tena Man.
Tena Man.
Ja, vind ik ook een goeie. Ja.
Oké. Okay. Tot hier. Is goed, hè? Dit is, ja, tot hier. Ik wil nog even, wat zullen we nog even doen? De andere Nederlanders, Dumoulin. Hij haakt af op de slotklim heel vroeg. Het zag eruit alsof hij dacht, nou, laat deze sla ik even over. Ik rij rustig naar boven. Maar toen, ja, we hem boven zagen, was hij helemaal naar de getver.
Ja, dat viel me toch ook. Ik dacht ook, ja, weet je, ja, zijn klassement is toch klaar. Ja, dus rijden die slotklimmen, steken niet te veel energie in. Maar je zag hem boven, was er op Eurosport, was er eventjes een interviewtje met Koen Bouwman. En daarna kwam Dumoulin binnen. En die, ja, het leek wel even alsof hij stond te huilen bijna. Dus ja, het was weer alsof je weer dagen terug was. Waarvan we allemaal dachten misschien op die dag dat Bouwman die rit won. Weet je, Dumoulin heeft weer plezier erin. Ja, was het nu, stond zijn gezicht weer echt op onweer. Dus het zag er nou niet bepaald uit alsof hij lekker een beetje energie had gespaard. En die beklimming met een klein beetje de handrem op had opgereden. Nee. Het was meer alsof hij gewoon helemaal naar de vaantjes was. En weer in zijn wak zat. Maar goed, dat zullen we de komende dagen wel zien.
Ja, hij zei na afloop van die Bouwman winst-etappe, laat zomaar even de Potenza-rit, zei hij wel dat hij zijn plezier niet liet afhangen van goede of slechte dagen. Maar ja, dit was toch wel onmiskenbaar. Ja,
dat is natuurlijk niet waar.
Chagrijnigheid.
Dat is natuurlijk ook gewoon niet waar, ja. Dat kan hij wel zeggen. Ik bedoel, hij heeft tegen ons van de winter ook iets heel anders gezegd. Dat plezier wel degelijk samenhangt met presteren. Ja, als je heel veel slechte dagen hebt, ja, dan gaat het ook ten koste van je plezier.
Ja, dan wordt het niet leuker van.
En dat is ook heel logisch. Daar is ook niks. Dat is ook helemaal niet erg om te zeggen. Maar het is misschien meer het gevoel wat hij heeft. Weet je wel? Ja, als hij denkt, ja, als ik een rit wil winnen in deze Giro, dan zal het waarschijnlijk wel een rit moeten zijn met veel klimwerk. Ja, als je dan denkt op dit soort beklimmingen dat hij totaal niet de benen heeft en dat het totaal niet vooruit gaat, ja, dan ga je dus ook niet een rit ermee kunnen winnen. Het zit bij hem volgens mij ook nog wel daarin. Ja. Kijk, als je zich goed voelt op die laatste beklimming en je rijdt dan gewoon, ja, je weet dat je, nou ja, zoals in de woorden van Arendsman, ja, je weet dat je 420 watt kunt rijden, maar je rijdt 310 om gewoon lekker boven te komen, maar je weet dat je wel, als het moet, dat je wel die 420 kunt rijden. Dat is natuurlijk wel totaal anders dan als je gewoon zit te harken om 310 watt te rijden.
Ja, dus hij worstelt zich verder richting het einde. Hij kan natuurlijk wel die tijdrit winnen.
Hè, want... Nou, de tering hier, dat is nog anderhalf, dat is nog 2 weken, man.
Maar denk je dat hij de eerder de brui aan geeft?
Nou ja, als je hem zo vandaag... Van de week dacht ik toen met die rit van Bouwman, dacht ik, nou, dan niet. Weet je, dan had hij er weer plezier in en zo kom je er wel. En zo kan je ook wel, ja, als je die benen had van die dag, dan dacht je wel, oké, ja, zo'n rit kan hij dan wel winnen. Maar ja, als hij dan vandaag weer met een donderwolk over de finish komt, ja, dan weet ik niet. Ja, dit is natuurlijk precies wat er bij hem gebeurt, waarom ze in de ploeg af en toe gek van hem worden. Ja, het is een beetje yo-yo.
Ja, maar je kan toch ook niet denken na één goede Potenza-rit waarin je maatje Bouwman geweldig zegen binnenhaalt, dat het dan allemaal oké is. Hij wist toch ook wel dat het scenario Etna ook in zijn benen zat.
Ja, oké, maar dat scenario Etna was ook wel weer... Ja, dat was wel weer echt... Dit is gewoon zo raar. Dit is gewoon echt geen pijl op te trekken.
Nee.
Maar kijk, die Etna, moest hij eraf? Toen zat er nog 40, 50 man in het peloton. Moest hij eraf? In die rit van Bouwman zat er nog 40, 50 man in het peloton. Toen reed hij aan de voorkant weg. En nu, ja, vandaag wordt hij dan 33ste. Ja, hij weet zelf ook denk ik niet wat zijn niveau is. En weet je wat het probleem van klimmen is? Echt, je moet weten dat de renners om je heen minstens zoveel pijn hebben als jij. Anders is het echt niet leuk. En dat heeft hij natuurlijk jarenlang heeft hij dat gehad. Dan weet hij gewoon, ik rij gewoon nu bergop en ik rij dit tempo. En ik weet gewoon dat iedereen om me heen zit helemaal kapot te gaan. En als ze nu iets harder gaan, dan komt het alleen maar omdat ze nu een extra inspanning doen. En als ik dit tempo blijf rijden, haal ik ze straks wel weer in. Zo reed hij 2017 en 2018, hè?
Ja.
Met zoveel vertrouwen, van ik ben hier zo goed, dan gaat niemand zomaar van mij wegrijden. Misschien dat ze iets explosiever zijn, maar ik hou gewoon mijn tempo vast en dan komt het wel goed. En dat is natuurlijk nu helemaal kwijt. Dat gevoel, dat vertrouwen wat hij had, is nu helemaal weg. Dus hij weet gewoon niet wat het waard is. Hij weet gewoon, als hij, op het moment dat hij pijn voelt nu, denkt hij, oh nee, dan gaan we weer. In plaats van dat hij denkt, hey, ik voel pijn, dan zit de rest ook echt af te zien.
Ja.
Het is zoiets anders in je hoofd. En dat wordt, ja, dat is met klimmen is dat zo moeilijk. Je moet gewoon het gevoel hebben dat de rest helemaal kapot zit te gaan. Het allerergste is dat als je op een klim zit en je zit echt af te zien en af te zien en af te zien en je denkt, je zit in 10e positie en zo en je zit goed in de wedstrijd voor je gevoel, weet je wel, dat je denkt, ik zit in dit wiel en we gaan zo die bocht om en dan kijk ik om en dan zie ik, nou, hoe zullen er nog in mijn wiel zitten? Nog 5, nog 10 misschien. En dan kijk je om en er zitten nog 80 in je wiel. Dat is echt een moment waarop je in één keer breekt. En dat, volgens mij, heeft hij dat soort momenten nu de hele tijd. En dat is dat gevoel wat hij had. En dat hij precies wist hoe beklimmingen, hoe zijn lichaam reageerde. Hoe zijn pacingplan was. Dus welke tempo hij moest aanhouden. Hoe hij moest doseren. Dat is hij gewoon helemaal kwijt. En dat kon hij juist altijd zo goed. Hij reed nooit... Ja, er werd altijd wel gezegd dat hij op zijn vermogensmeter of zo reed. Dat was helemaal niet waar. Hij had zijn vermogensmeter vaak afgeplakt. Of had de getalletjes van zijn vermogensmeter. Dus echt gewoon welke waarde die aan het trappen was. Had hij vaak helemaal niet in beeld staan. Omdat hij juist zo kon vertrouwen op zijn eigen gevoel. En ja, dat hele gevoel. Daarom zegt hij ook dat elke keer na wedstrijden waar het niet gaat. Dan zegt hij, ik herken mijn lichaam niet terug.
Ja.
Ik heb niet meer dezelfde respons als vroeger. En ja, volgens mij heeft hij dat soort dingen op dagen zoals vandaag ook heel erg. Hij weet gewoon niet meer wat hij met hoe zijn lichaam reageert en wat hij moet doen.
Het lijkt me zo ontredderend. Zo de hele... Hè, dat je op een soort wankelvlot staat. Gevoelsmatig. Als je niet meer...
Ja,
als je dat altijd geweten hebt en je bent er altijd goed in geweest. En nu weet je het niet meer en is dat weg en is die... Datgene waar je altijd op terug kon vallen en op kon vertrouwen is weg, dan... Oh, man. En zo kijkt hij ook op dit soort dagen natuurlijk uit zijn ogen.
Ja, nou ja, dat zei hij van de week ook op de Etna, weet je wel. Ik heb er dit voor getraind, ik heb er dit voor gedaan. En dan, hij is gewoon gewend als ik... zoals hij het zelf altijd noemde, de puzzel, waar hij altijd heel goed in was, weet je, aan die voorbereiding. Dan weet je, een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje van dat. 1 plus 6 is 7, plus 3 is 10... Plus 5 is 15. En dan doe ik er nog dit en dit en dit bij. En dan zit ik op 21. Nou, ik moet 21 ritten rijden, weet ik veel. Ik zit, hij rekent het gewoon bijna uit hoe die moest zijn. En nu is 1 plus 7 is niet meer 8, maar is 3. En daar snapt hij gewoon helemaal niks van. Dus hij komt gewoon niet meer... Ja, wat hij erin stopte vroeger, kwam er gewoon aan de andere kant weer uit. Dus input was output. En nu is het... De input is er wel, maar de output is er niet. Dus hij is inderdaad, hij weet, volgens mij heeft hij inderdaad geen enkel houvast. Dus daarom zoekt hij volgens mij elke keer naar dat gevoel. En als dat er niet is, is hij dan ook elke keer teleurgesteld. Dus ook op een dag als vandaag hoopt hij misschien wel dat hij het gevoel heeft dat hij wel had meegekund. Of dat hij misschien wel 15e wordt en denkt, oké, nou weet je, dat is wel een stuk beter. Maar ja, als het er dan weer totaal niet in zit, ja, dan... ik ben heel benieuwd. Ja, het is fascinerend om te volgen. Zeker omdat je alle emoties altijd van zijn gezicht kunt scheppen.
Ja.
Zal het ook de rest van de Giro, zal het een worsteling zijn die voor ons allemaal te volgen is.
Dat gun je hem na alles wat er gebeurd is misschien ook niet helemaal. Maar...
Dat vindt hij zelf ook erg, ja. Maar ja, hij is wel gewoon wielrenner in een publieke domein. Dus we kunnen moeilijk zeggen, we zetten geen camera op Tom Dumoulin.
Nee, ben jij gek. Nee. Zo, een dag met grote gevolgen.
Poeh. Zo, dus gaan we morgen een paar op een achterhoofd krabben en zo naar het klassement staren en denken, en nu?
Ja, hoe nu verder? En er komt nog zoveel.
Ja, nee, wat Arendsman zegt is natuurlijk helemaal waar. Er gaat echt nog met minuten worden gegooid. En zeker omdat er zoveel renners zijn, zoveel goede renners die voor etappezegers gaan, wordt het ook heel lastig. Er gaan nog 100 vluchtgroepen halen met allemaal gasten erin die nog enorme sprongen van achteren naar voren gaan maken.
Ja, en zo zei die, wat jij aan het begin in de grote voorbeschouwing ook hebt gezegd, zo zijn die etappes natuurlijk ook neergelegd, ook in week 3.
Ja.
Het zijn allemaal etappes waarin er veel mogelijk is, waarin je het vroeg kan openbreken, of waarin je als klassementsman ook iets kan forceren op de voorlaatste klim, waardoor het...
Exact.
Nou, gebeurde vandaag overigens ook niet echt, maar...
Nee, maar gewoon zeg maar de etappe met een vlakke aanloop en dan één klim,
ja.
Wat je in de Vuelta heel vaak hebt. Die bestaat niet in de Giro. Nee.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.